Goedemorgen allemaal. En heel hartelijk welkom in de dienst. Fijn dat u er bent. Ondanks de warmte tel ik toch zo een man of 30 en daar ben ik wel heel blij mee. Natuurlijk ook welkom aan onze broeder vanmorgen, Timothy. Heel fijn dat je er bent. En natuurlijk de broeder erboven bij het orgel, Wim. Fijn dat je er bent. Nou, als het goed is, heb u het mededelingenblad wel al gelezen. Nog even een kleine aanvulling. Ik kreeg gisteravond nog een telefoontje van broeder en zuster Chick en Otto Bodewits. Ze zijn niet heel ernstig ziek, maar ze zijn gewoon niet in staat om in de kerk te komen. Hij kampt met een heel vervelende blaasontsteking en zij kampt natuurlijk al veel langer met vocht om de longen, waardoor ze gewoon niet in staat zijn om te komen. Maar ze laten de gemeente wel heel hartelijk groeten. Bloemengroet gaat naar broeder Chris Veldman, die de afgelopen week jarig was. Dinsdag hebben we het maaltijdproject. En natuurlijk donderdag de gemeenteavond, waar u ook allen heel hartelijk welkom bent. Dan wijs ik u nog even op het noodfonds van de Unie. Dat is een fonds wat er al jaren is. En dat potje dat moet eigenlijk continu gevuld blijven, zodat op het moment dat er ook ergens een ramp zich voltrekt, dat de Unie daar ook meteen op kan reageren. Ze hebben onder andere richting Oekraïne al een heel veel gedaan. Dus van harte aanbevolen. Dat was het. Dan wil ik graag de dienst overdragen.
Goedemorgen ook van mijn kant. Ik vind het altijd mooi dat we 150 psalmen hebben in het psalmboek. En dat daar bergen en dalen in zitten. Maar ze eindigen met halleluja. Als u in uw Bijbel leest, de laatste 5 psalmen, wordt God telkens geprezen. Laten we daar vanmorgen ook mee beginnen door te zingen psalm 150. Looft God, looft zijn naam alom. Onze hulp is de liefde van God die ons draagt. Van de Zoon die ons gered heeft en inspireert. En van de Geest die ons kracht geeft. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen. Geest van hierboven, leer ons geloven. Dat is lied 233. Lied 233, Geest van hierboven. In het tweede couplet staat: niets is ten kwade, wat wij ook lijden, gij houdt ons bij de hand gevat. Nou, als we nadenken over het lijden, komen we er vaak niet uit. Maar ik vind het wel mooi dat we in dit lied belijden dat Gods hand onder ons leven is. Wat er ook gebeurt. Vandaag zullen we ook in de preek stilstaan bij het lijden en God hoort. Laten we samen zingen, Geest van hierboven. Eigenlijk met het Kyrie Eleison, maar dan in het Nederlands. Heer, ontferm u over ons. In beurtspraak. Dus ik bid een zin en dan mocht u als gemeente antwoorden. Heer, ontferm u over ons. Laten we samen bidden. Als we de goede richting kwijt zijn. Heer, ontferm u over ons. Als we geen toekomst meer zien. Als we onszelf niet meer begrijpen. Als we moedeloos en zonder veerkracht zijn. Als we dreigen stil te blijven staan. Als we de stem van ons hart niet meer horen. Als we uw belofte vergeten. Het is best wel een diep gebed. En gelukkig zitten we daar ook niet vaak, maar we gaan straks lezen over Hagar in de Bijbel. Nou, ze is eigenlijk alles vergeten door het lijden om haar heen. En dan is het ook goed om te weten ja, dat anderen ook voor haar bidden. En dat we voor elkaar bidden. Heer, ontferm u over ons. We houden ook de moed erin. Daarom gaan we ook een mooi lied zingen. Liederen voor de gemeente, zang 541. Heer, ik hoor van rijke zegen. 541. om verlichting voor het openen van Gods woord. Heer God, dank u wel dat we zo voor uw aangezicht mogen zijn als uw gemeente. Dat we u de lof al hebben toegezongen. U, onze Vader, Vader van de schepping, Vader van de Heer Jezus Christus. Dank u wel dat we samen zijn in uw naam, Heer Jezus. Heer, om ook naar uw woord te luisteren. Heer, wil tot ons hart spreken door uw woord en geest. Verklaar uw woord in onze harten en maak het zo licht en warm dat wij er troost en vreugde van ervaren. Dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Morgen kom ik op het thema omzien. En twee keer terug heb ik daar ook over gesproken. Misschien weet u het nog, over Hagar bij de bron. En ja, omzien is een thema waar ik regelmatig bij stilsta. Een rode draad in mijn, ja, in mijn levensverhaal, ook in de Bijbel. En wat ik heel bijzonder vind, is... We hebben toen hoofdstuk 16 met elkaar besproken. Maar hetzelfde thema komt nog een keer terug in de Bijbel in hoofdstuk 21 van het boek Genesis. En dat zien we sowieso heel vaak in het boek Genesis. Dat iets twee keer gebeurt. Ook Abraham, hè, hoe die met zijn vrouw omgaat en dat ze moet zeggen dat ze zijn zus is. Wat half waar is en ook niet helemaal. Dat verhaal staat er ook twee keer in. En zo heb je in Genesis vaak, ja, een dubbel verhaal. En dat hebben we ook met Hagar. En wat ik zeg, dit is een thema wat al lang met me meegaat. Maar ik had nog nooit over het tweede verhaal gepreekt. Maar wat ik mooi vond in mijn eigen leven. Ik heb vorige keer ook aangestipt. Ik heb een ernstig zieke dochter. En dit hoofdstuk, Genesis 21, gaat ook over een ouder, een moeder... met een kind dat lijdt. En dat raakte hem alleen al. En toen ik er met mijn vrouw over sprak nadat ik het had gelezen... toen liet ze me nog iets moois zien wat ik ook vanmorgen met u wil delen. Maar laten we daarvoor eerst ook lezen uit Gods woord Genesis 21... vers 9 tot en met 21. Genesis 21 vanaf vers 9. Toen zag Sara... dat de zoon van Hagar, de Egyptische, die zij Abraham gebaard had, spotte. En zij zeiden tot Abraham, jaag die slavin met haar zoon weg. Want de zoon van deze slavin zal niet erven met mijn zoon, met Isaac. Dit nu mishaagde Abraham zeer ter wille van zijn zoon. Maar God zei tot Abraham, laat dit niet kwaad zijn in uw ogen, om de jongen en om uw slavin... In alles wat Sara tot u zegt, moet gij naar haar luisteren. Want door Isaac zal men van uw nageslacht spreken. Maar ook de zoon van de slavin zal ik tot een volk stellen, omdat hij uw nakomeling is. De volgende morgen vroeg nam Abraham brood en een zak water. En gaf het aan Hagar, dat leggende op haar schouder, als ook het kind, en hij zond haar weg. Daarop ging zij heen en dwaalde door de woestijn van Beersheba. Toen het water uit de zak op was, wierp zij het kind onder een van de struiken en ging op een afstand zitten, zo ver als een boogschot reikt. Want zij zei, ik kan het sterven van het kind niet aanzien. Terwijl zij op een afstand zat, hief zij haar stem en weende. En God hoorde de stem van de jongen. En de engel Gods riep van de hemel tot Hagar en zei tot haar, wat deert u, Hagar? Vrees niet, want God heeft naar de stem van de jongen gehoord, daar waar hij is. Sta op, neem de jongen op en hou hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. Toen opende God haar ogen en zij zag een waterput. Ze ging de zak met water vullen en liet de jongen drinken. En God was met de jongen en hij groeide op. Hij ging in de woestijn wonen en werd een boogschutter. En hij woonde in de woestijn Paran. En zijn moeder nam voor hem een vrouw uit het land Egypte. Tot zover
voor de overdenking zingen
we met elkaar als lied 481. Kom, laat ons voortgaan, kinderen. zullen vanmorgen uiteindelijk stilstaan bij Hagar en haar zoon Ismaël. Maar ik wil eerst even bij Abraham beginnen, want dat was in de schriftlezing ook zo. En hoe hij in zijn relatie staat. Als eerste, hoe Abraham en Sara, wat daartussen gebeurt. Het is Sara die tegen Abraham zegt, jaag die slavin met haar zoon weg. Want de zoon van deze slavin zal niet erven met mijn zoon, met Isaac. En dan staat er, het mishaagde Abraham wat Sara had gezegd, ter wille van zijn zoon. Het is zijn zoon. Het mishaagde hem. Dit was niet wat hij wilde. Hij wil Ismaël niet wegsturen. Het is zijn zoon. Maar dan lezen we verder. Dat God tegen Abraham zegt, laat dit niet kwaad zijn in uw ogen. Om de jongen en om uw slavin. In alles wat Sara tot u zegt, moet gij naar haar luisteren. Want door Isaac zal men van uw nageslacht spreken. Maar ook de zoon van de slavin zal ik tot een volk stellen, omdat hij uw nakomeling is. Het is nu God die tot Abraham spreekt. En God zegt, doe het toch maar. En als ik stilsta bij het leven van Abraham, dan heeft hij al eerder afscheid genomen. Hij heeft zijn vaderland verlaten. En hij is op reis gegaan naar het land, het beloofde land, waar God hem zou leiden. En in het beloofde land aangekomen had hij ook nog Lot bij zich. Maar de kuddes waren te groot geworden en het ging niet meer samen. En daar heeft hij ook afscheid genomen van Lot. En toen de belofte uitbleef om zelf een zoon te krijgen, Abraham en Sara samen, bedachten ze na 14 jaar een plan om dat via Hagar te doen. En zo is Ismaël geboren. En toen Hagar zwanger was, was de rivaliteit tussen die twee vrouwen zo groot dat het niet ging. De ene was heel mooi, maar onvruchtbaar. De ander was uit haar land, slavin. En nu droeg ze het kind van Abraham. Het ging niet goed. En Sara heeft haar zo verdrukt dat Hagar niks anders zag dan vluchten. Een zwangere vrouw in de woestijn. En ook dan was er een engel die zei, waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? En hij doet Hagar belofte, maar zegt ook dat ze voor nu terug moet gaan naar Abraham en Sara. En vanuit die geschiedenis heeft Abraham misschien wel gedacht, Hagar gaat weer weg, maar misschien komt ze wel weer gauw terug. Ik moet afscheid nemen van Hagar en mijn zoon Ismaël, maar ik hoop stilletjes dat ze weer gauw hier zullen zijn. En dan staat er in vers 14, de volgende morgen vroeg nam Abraham brood en een zak water en gaf het aan Hagar, dat leggende op haar schouder, als ook het kind, en hij zond haar weg. Ook al wilde Abraham het eerst niet doen, hij doet het wel als God het tegen hem zegt. En het maakt ook uit vanuit welk perspectief je ernaar kijkt. Het blijft moeilijk, maar God zegt tegen hem, Isaac is de zoon van de belofte. Maar Ismaël is ook jouw nakomeling. En ik heb hem ook een belofte gedaan dat hij een groot volk zal worden. Omdat hij uw nakomeling is. De God van Abraham, Isaac en Jacob, wat is die goed. En toen ik hierover aan het nadenken was, en als ik met mensen in gesprek ben, dan luister ik altijd naar verschillende dingen. Naar tijd, naar plaats en naar dat wat het overstijgt, ons geloof in God. We kunnen in situaties zitten, heel moeilijk, in tijd en plaats. Maar waar vinden we dan onze steun? Maar ik wil beginnen met tijd en plaats, ook in deze geschiedenis. En we lazen al in vers 14, de volgende morgen vroeg nam Abraham brood en een zak wijn en gaf het aan Hagar, dat leggende op haar schouder, als ook het kind, en hij zond haar weg. Daarop ging zij heen en dwaalde door de woestijn van Beerseba. Toen ook het water uit de zak op was, wierp zij het kind onder een van de struiken en ging op een afstand zitten, zo ver als een boogschot reikt. Want, zei ze, ik kan het sterven van het kind niet aanzien. Terwijl ze op een afstand zat, verhief ze haar steen en weende. In verband met tijd moest ik eerst denken aan gehoorzaamheid. Wat Abraham hier doet, is wat we zien. De volgende morgen vroeg nam Abraham. God had tot hem gesproken, iets ontzettend moeilijks. Maar Abraham gehoorzaamt de Heere direct. De volgende ochtend vroeg komt hij in actie. En wat ik net al zei in Genesis, hebben we heel vaak dat de verhaal twee keer wordt verteld. Later gaat God hem nog iets moeilijker vragen om Isaak te offeren. Wat gelukkig niet door hoeft te gaan, omdat God zelf voorziet in een lamp. Maar ook dan staat er, als God het hem gevraagd heeft, dat hij vroeg opstaat en met Isaak op pad gaat. Abraham heeft in zijn leven gehoorzaamheid geleerd. Daarin is hij een voorbeeld voor ons, als vader van alle gelovigen. Maar als ik ook denk aan tijd, zie ik ook karigheid. Dat ik denk, Abraham, wat doe je nou? Want wat geeft hij mee? Een brood en een zak water. Een zak water van 14 liter. En een brood. Dat is helemaal niets. Misschien had hij gehoopt dat ze gauw weer terug zou zijn, wat ik net zei. Maar hij stuurt hem met lege handen weg. Later in de wet van Mozes zien we dat als iemand bij jou in dienst is geweest, ook als knecht, en dat hij vrij wordt, dat je hem niet met lege handen mag laten gaan. Dat is niet de weg. En Abraham doet dit. Vind ik moeilijk. Maar maakt ook echte mensen in de Bijbel. Dingen waar we ons aan kunnen spiegelen in het goede, maar ook dat we zien dat mensen niet volkomen zijn. En dan gaat ze op pad. Hagar en Ismaël. Waar kwam ze vandaan? Ze wordt de Egyptische genoemd. Dus ik denk dat ze gedacht heeft, ik ga naar huis. Richting huis. En ze vertrekt met een zak water en een brood. En dan lezen we, ze dwaalde door de woestijn van Beersheba. Ze wist wel misschien welke kant op, maar ze is niet aangekomen. Onderweg het spoor bijster geraakt. Ze dwaalde rond. Verdwaald. En toen ik de geschiedenis verder las en nadacht over tijd en plaats, denk ik, ja, het is een lijdenstijd waar ze in terecht komt. En qua plaats, ze legt uiteindelijk, is het zo erg dat ze haar zoon neerlegt onder een struik. En dat het zo heftig voor haar is om aan te zien. Ze kan het niet aanzien dat ze afstand neemt. Ik denk op een gehoorafstand. Dat ze hem niet ziet, wel hoort. Wel dichtbij, maar ook weer niet te dichtbij. Ook niet zo ver weg. Het is een spanningsveld. Als hulpverlener word je opgeleid om te werken met afstand en nabijheid. Nou, als het als ouder is, dan is het een ander verhaal. Wat is dit moeilijk wat hier gebeurt? En ook kostbaar als je naar je eigen leven kijkt. Misschien kent u het ook. Hè? Rondom ziekte, maar ook rondom overlijden. Moeilijk om dichtbij te zijn. Maar ook hoe kostbaar de tijd die je dan nog samen hebt. Om afscheid te nemen. Maar ook om te zien dat iemand heen gaat. Hagar verhief haar stem en weende. Vroeger had ik dit gedeelte ook wel eens gelezen. En toen dacht ik wel eens, Hagar, waarom bid je niet? Je hebt God leren kennen als een God die jou hoort en ziet. En je zit in de ellende. Hij heeft je grote beloften gegeven, ook voor jouw zoon. Waarom bid je niet? We hebben zo net in het drempelgebed ook gebeden. Als we uw belofte vergeten, Heer, ontferm u over ons. Het lijden kan zo groot zijn, zo overweldigend zijn, dat je de krachten niet voor vindt. Ik denk dat ze zich lam geslagen heeft gevoeld. En toen ik daarover aan het nadenken was, toen dacht ik, ja, Jezus heeft ook tegen Petrus gezegd, kon je niet een uur met me waken? Maar Petrus en de anderen vielen 3 keer in slaap in Gethsemane. Zo moe zijn ze. Ze vallen in slaap. Zo kwetsbaar zijn we ook als mensen. En als ik eerlijk ben, ook naar mijn eigen leven kijk, voel me vandaag weer wat beter. Maar ik had laatst ook best wel een dipje hoor. Ook door alles wat het lijden wat ik zie bij mijn dochter. En dat ik denk, ja, in de Bijbel staat gewoon dat we ons gebed kunnen onderstrepen, bijvoorbeeld door te vasten. Nou, ik lees mijn Bijbel, ik bid en ik doe wat ik kan qua werk. Maar, oh, ik kan me heel goed voorstellen dat het daarbij blijft. Omdat het gewoon zo zwaar is. Ze weende. Hagar kan het sterven van Ismaël niet aanzien. En ze gaat, ja, wat ik zeg, denk ik, op gehoorafstand zitten. En toen zei mijn vrouw iets tegen me. Ze zei, maar daar eindigt het verhaal niet. Het is niet alleen het lijden. Het is niet alleen Hagar die op afstand zit. Maar dan, het is niet alleen de tijd en de plaats. Niet alleen de lijdenstijd. En onder de struik zitten en op afstand zitten. Maar dan komt God. En dan lezen we daarover vanaf vers 17 tot en met 21. En God hoorde de stem van de jongen. En de engel Gods riep van de hemel tot Hagar en zei tot haar: waardeert u Hagar? Vrees niet, want God heeft naar de stem van de jongen gehoord, daar waar hij is. Sta op, neem de jongen op. En hou hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. En toen opende God haar ogen en zij zag een waterput. Zij ging de zak met water vullen en liet de jongen drinken. En God was met de jongen en hij groeide op. Hij ging in de woestijn wonen en werd een boogschutter. En hij woonde in de woestijn Paran en zijn moeder nam voor hem een vrouw uit het land Egypte. Het keerpunt in vers 17 is: en God hoorde de stem van de jongen. En de engel van God riep vanuit de hemel tot Hagar en zei tot haar: wat deert u, Hagar? Nou, als een engel verschijnt, ja, dan zegt hij heel vaak: vrees niet, komen we zo op. Maar hij stelt ook heel vaak een goede vraag. In het eerste verhaal zegt hij tegen Hagar: waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? En nu zegt hij tegen haar, letterlijk vertaald: wat heb je, Hagar? In de NBV staat er: wat is er, Hagar? Nou, er is nogal wat aan de hand. Mijn zoon ligt daar onder een struik te kermen en ik ben bang dat hij gaat sterven. Het is heel belangrijk om mensen hun verhaal te laten doen als er lijden is. Emoties te uiten om nou uiteindelijk weer op verhaal te kunnen komen. En dan zegt de engel ook: vrees niet. Want God heeft naar de stem van de jongen gehoord, daar waar hij is. Wees niet bevreesd, zegt de engel. Of wees niet bezorgd. Waarom hoeft Hagar niet bezorgd te zijn? Niet bang te zijn? De engel zegt, want God heeft de stem van de jongen gehoord, waar hij is. Sommigen maken ervan, oh, dan was Ismaël dus wel aan het bidden. Nou, ik denk ook gewoon, Ismaël was ook aan het kermen. En God heeft hem gehoord. God hoort en ziet Ismaël. Het horen van God is ook een zinspeling op de naam Ismaël. Want wat betekent Ismaël? God hoort. Toen Hagar zwanger was en ze terug werd gestuurd, zei God: je mag je zoon de naam Ismaël geven. Als herinnering, God hoort. En Hagar heeft God leren kennen als een God die mij ziet en naar mij omziet. En daarom zegt de engel, vrees niet. Maar menselijkerwijs heeft Hagar alle reden om bezorgd te zijn. Het lukt haar niet om het lijden van haar kind te zien. Maar God kent haar, kent jou, kent mijn pijn. Hij is een God die ons ziet en naar ons omziet. En dan nog één keer bij Ismaël horen we, God heeft naar de stem van de jongen gehoord, daar waar hij is. Dus in het hier en nu. God weet waar die ligt. God weet wat er aan hem mankeert. En wat mooi dat God op de gelegener tijd naar hem omziet. Hè? Zo zegt de Hebreeënbriefschrijver dat ook voor ons. Dat Gods uitkomst komt op de juiste tijd. Wij willen het vaak in het hier en nu, zoals in het verhaal wat we hier lezen. Ik kan hem ook problematiseren. Waarom moest Hagar eerst verdwalen? Heeft ze ook meegemaakt? Ze gaat er wel doorheen. En soms kunnen dingen lang duren. En daar is de Bijbel ook eerlijk over. Want dezelfde God die we hier in het kleine verhaal van Hagar en Ismaël tegenkomen, dat is dezelfde God die we tegenkomen in het grote verhaal van God met het volk Israël. Israël in Exodus, lezen we dat ze daar wonen en tot slaaf gemaakt zijn. In slavernij wonen. Meer dan 400 jaar. Een lange periode. En dan staat er in Exodus 2 vers 23 tot en met 25. In die lange tijd stierf de koning van Egypte. En de Israëlieten zuchten nog steeds onder de slavernij en schreeuwden het uit, zodat hun hulpgeroep over de slavernij omhoog steeg tot God. En God hoorde hun klacht en God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Zo zag God de Israëlieten aan en God had bemoeienis met hen. Ook hier zien we dat God hun klachten hoort, hun zuchten en dat hij ze komt bevrijden. Toen ik dat op me liet inwerken, moest ik ook denken aan een tekst uit Jesaja. Ik kom straks ook even op Jesaja hoofdstuk 53 als leidende knecht. Maar er staat ook een hele mooie tekst in Jesaja 63, 10 hoofdstukken verder. Daar staat in Jesaja 63 vers 9, in al hun benauwdheid was ook hij benauwd. En de engel van zijn aangezicht heeft hen gered. In zijn liefde en in zijn mededogen heeft hij zelf hen verlost. En hij hief hen op en droeg hen al de dagen van ouds. En in de psalmen zien we dat we mogen herinneren wat God gedaan heeft, omdat dat ook hoop geeft voor de toekomst. Omdat hij de God is van het verbond. We staan in relatie met hem. God is nog altijd dezelfde, lezen we ook in de Hebreeënbrief. En zo heeft God in het verleden gehandeld en dat houdt ook in dat hij dat in de toekomst mag doen. Zo is God verbonden met Israël, dat hij één werd met de pijn van het volk. Ik ga straks even bij het lijden stilstaan. Maar als je mij vraagt waarom ik ook de God van Israël lief heb, waarom ik in Jezus Christus geloof, is omdat hij niet in de hoge hemel is gebleven als Gods zoon, maar mens is geworden, verzocht is geweest, net als wij, en voor ons in de plaats heeft geleden en is gestorven om ons te redden. Nou, dat vind ik zo uniek. Gaat boven mijn pet. Maar ik ben daarover vol verwondering. God heeft niet het lijden op afstand gehouden. In het Oude Testament lezen we al dat God zegt, in al hun benauwdheid was ook hij benauwd. God leeft met ons mee. En in mijn jeugd, toen ik jong was, vond ik het heel moeilijk waar mijn lijden was, ook in mijn gezin. En waarom God niet het gebed verhoorde voor genezing. Als God liefde is en God almachtig is. Waarom? En dat is ook een echte waarom. Want ik geloof echt dat God liefde is. En dat God almachtig is, bij machten is. En toch is er lijden in het leven. Best een grote vraag. Waarom is er lijden? Ik heb daar geen pasklaar antwoord op. Andere keer kan ik daar misschien eens wat meer over zeggen. Maar ik vond mooi wat ik laatst las in het stiltecentrum van het ziekenhuis. Ik las een Joods verhaal opgetekend door een Auschwitz-overlevende Elie Wiesel. Het verhaaltje is dit. Abraham, Isaac en Jacob verschijnen aan de hemelpoort om de eeuwige ter verantwoording te roepen. Hun enige en allesomvattende vraag luidt: waarom moest ons volk zoveel lijden? Telkens herhalen ze die vraag in verschillende bewoordingen. Waarom, waarom, waarom? En God schijnt echter hun gehoor niet te horen. Hij zwijgt, zwijgt, zwijgt. Maar wat Abraham niet zag, niet kon zien toen hij voor de laatste keer God aansprak, was dat God een traan stortte uit zijn verlichte ogen. Wat Isaac niet zag, niet kon zien toen hij voor de laatste maal God aansprak, was dat het voor de tweede keer een traan over het aangezicht van God stroomde. Droeviger dan ooit tevoren. Wat Jacob niet zag, niet kon zien toen hij voor de laatste keer God aansprak, was dat God voor de derde keer weende. En ditmaal weende met volle overgave en met liefde. Het is maar een verhaaltje. En je kan zeggen, het is te menselijk geïnterpreteerd. Kan ik theologisch nog heel ver in meegaan. Maar het raakt mijn hart als ik in het Johannesevangelie lees. Als Jezus bij het graf van zijn vriend Lazarus komt. Dat voordat hij ook maar iets doet. En hij weet dat hij hem zal doen opstaan uit de doden. Want Jezus heeft daarvoor al gezegd, ik ben de opstanding en het leven. En als teken daarvan gaat hij Lazarus opwekken. Maar voordat hij dat doet, staat er het kortste vers in de Bijbel. Jezus weende. Hij laat zich raken door de dood van zijn vriend. Door de gevolgen van de zonde. Hij huilt eerst. Hij gaat daar niet omheen. En dat vind ik ook heel belangrijk voor onszelf. Ook met alle hoop die we hebben. Juist door het volbrachte kruiswerk van de Heer Jezus Christus. Als er lijden in ons leven is, mag daar plaats voor zijn. Hagar, wat is er? Vertel het me maar. Om vervolgens ook te kijken hoe we kracht vinden. Ja, door geloof, hoop en liefde. Ik weet niet hoe het in uw leven is. Maar als we nou die twee dingen bij elkaar houden. Als we met elkaar kunnen meeleven. Door te vragen hoe gaat het. En dat iemands verhaal er echt mag zijn. En we vervolgens ook tegen elkaar mogen zeggen. Hou vol. Wees niet bang. Want God is nog steeds dezelfde. God is de God die mij hoort en ziet en naar ons omziet. Amen. We gaan als bezinningslied zingen, lied 538. Het zijn drie coupletten, Wim, had ik gezien. Als een hert dat naar verlangt naar water. 538, hij stond niet op de liturgie.
Thank you.
zo de zegenbeden uitspreken, maar daarvoor laten we ook samen bidden. Voor wie dat kan en wil, graag gaan staan voor de zegenbeden. Heer God, dank u wel dat we in één lied ook kunnen zingen dat we naar u verlangen. Heer, dat we u ook prijzen. Heer, dank u wel dat u met alles in ons leven vertrouwd bent. Heer, ook in dat waar het aan mankeert. Dat u met ons meeleeft. En al onze nood, dat u ook in nood bent. En niet dat u het niet meer ziet zitten. Heer, u heeft zelf de weg gebaand door mens te worden, Heer Jezus. Waardoor we altijd hoop mogen hebben in elke situatie. Maar als mens gaan we er wel doorheen. En mag er ruimte zijn voor alles wat we daarbij voelen. En dat we dat in gesprek mogen brengen met u. Wat u voor ons gedaan hebt en wie u voor ons bent. Dank u wel dat u een God bent die ons hoort en ziet. En dat ook heeft laten zien, omdat u ten diepste op het kruis naar ons heeft omgezien. Heer, en dat we ook van hier mogen gaan, levend, onder uw zegen. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Zo zegen u de Heer in Jezus' naam. Halleluja. Amen. U mag gaan zitten. Het lied met elkaar nog zingen, het lied 410, het scheepje onder Jezus' hoede.